Gemeente, in deze dienst van nabetrachting op en dankzegging voor het heilige avondmaal is de schriftlezing uit Romeinen 12. En we lezen dan heel het hoofdstuk, Romeinen 12, en de tekst voor de preek, dat is dan vers 1 en vers 2. Dus de tekst voor de preek, de eerste twee versen van Romeinen 12, en we lezen heel het hoofdstuk. Romeinen 12 vanaf vers 1 en laten we dan samen luisteren naar het heilig woord van de Heere onze God. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn we velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wel elkanders leden. Hebben er nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate van het geloof. Hetzij bediening in het bedienen. Hetzij die leert in het leren. Hetzij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde, zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met het broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen. Wees vurig van geest, dient de Heer. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deel mee tot de behoeften van de heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijde en weent met de wenende. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Wees niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen van vuur op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. Gemeente, we zingen straks na de preek Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Psalm 33 vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, het 11e vers, straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. En als tekst dus Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Boven de preek staat dan aan God gewijd leven. Aan God gewijd leven. Twee gedachten of aandachtspunten. Allereerst redelijke godsdienst. En ten tweede omdenken. Dus aan God gewijd leven, redelijke godsdienst, dat is dan met name vers 1. En omdenken is dan met name vers 2. Dus aan God gewijd leven, allereerst dus redelijke godsdienst. Gemeente, jongens en meisjes, heb je wel eens geofferd? En misschien, als je die vraag hoort, dat vind je dat een beetje een vreemde vraag, ja, geofferd. Juist als je bij offers denkt aan het Oude Testament, en waar de dieroffers werden gebracht, of de offers van het land, van het gewas, ja, dan zul je zeggen, ja, ik heb eigenlijk nog nooit geofferd, hè? En toch gebruiken wij het woord offeren ook wel vandaag de dag, zonder dat we dan denken aan die offers uit het Oude Testament. Je moet er zeggen wel eens opofferen. En bijvoorbeeld als iedereen weggaat, maar ja, er moet dan één iemand thuis blijven om een bepaalde reden, op het huis passen of zo, of op het jongste kind passen, dan kan iemand zeggen, ik blijf wel thuis. En dat noemen we dan eigenlijk, die offert zich op, die ziet ergens vanaf voor anderen, dat die kunnen gaan. Trouwens, in de kerk gebruiken we het woord offeren ook wel. Ik heb het net nog genoemd bij de afkondiging van de collecten. De offervaardigheid. En vaardig betekent dan iets van gewilligheid. En offer betekent dan ja, dat wat je geeft, het geld dat je geeft. Dus je geeft iets van jezelf, je ziet ergens vanaf. Je hebt het ontvangen van de Heer en je geeft het weg. Dat noemen we wel offer, de dienst van de offeranden, zoals de collecten ook wel heten. Je geeft iets op en je geeft het aan de Heer. En Paulus zegt in deze tekst, Romeinen 12, offer uzelf aan God. Dus niet iets van onszelf, niet alleen maar onze tijd, niet alleen maar ons geld, niet alleen maar noem maar op, maar offer uzelf, offer jouzelf helemaal aan de Heere. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichaam stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Offer jezelf helemaal op. Uw lichamen, dat betekent dan heel je uiterlijke leven, echt alles. Het heeft ook te maken met het innerlijk, dat zegt vers 2 zometeen. Alles. Je tijd, je geld, je krachten, alles. In dienst van de Heer. Nou, dat is wat. Heb je wel eens geofferd? Dat is wat. Alles. Ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, dat vinden we eigenlijk wel iets te veel, hè? Toch? Je denkt dan vaak eigenlijk als Augustinus, hè, in zijn jonge jaren. Augustinus zei, dat wil ik eigenlijk niet. Hè. Als ik de Heer ga dienen, dan mag ik dit niet meer en moet ik dat en zo. Dus bad hij, Heer, bekeer mij, maar nu nog niet. Nou. Dus dan kan ik nog even doorleven. En dan als ik later dan, hè, als u mij bekeert later, ja, dan kom ik toch in de hemel, om het zo te zeggen. Dus dat is niet goed natuurlijk, maar het is best wel begrijpelijk, hè, als je leest, offer alles. Dat offer, dat zou je dan doen eigenlijk met tegenzin, hè. Net zoals als jij het dan net bent die thuis moet blijven. Hè? Iedereen gaat weg en niemand moet oppassen. En je hebt helemaal geen zin, maar je ziet niemand doet het. Dan zeg je, ik blijf wel hoor. En bij jezelf denk je, waarom doet nou nooit iemand anders dat een keer? Waarom moet ik altijd? Ik heb helemaal geen zin in. Het moet maar. Ik heb liever meegegaan. En je wordt eigenlijk boos in jezelf, wat teleurgesteld. Noem maar op. Is dat het offer wat Paulus hier bedoelt? Dat je, ja, eigenlijk wil je het niet. Maar ja, het moet dan maar, hè. Tot er nou eenmaal bij. Doe het maar. Of doe dat maar niet. Is dat wat Paulus hier zegt over offeranden? Over jezelf helemaal aan de Heere offeren met tegenzin? Nee. Dat is niet wat hij bedoelt. En ik wil dat met een voorbeeld duidelijk maken, jongens en meisjes. Een voorbeeld dat ik eens een keer hoorde van een moeder. Een vader was overleden en een zoon. Die woonden samen in één huis. En het was in een land ver weg en ze waren erg arm. En die zoon gaat het verkeerde pad op. En die luistert niet naar de waarschuwingen van zijn moeder. Die gaat met verkeerde vrienden mee. En kun je je voorstellen wat verdriet moeder daarvan had. Maar hij gaat zozeer het verkeerde pad op dat hij ook criminele dingen gaat doen. En uiteindelijk wordt hij opgepakt samen met zijn vrienden. Maar ja, daar zit hij dan. In de gevangenis. En voordat hij vrijkomt, voordat hij vrij mag, voordat hij uit de gevangenis mag, moet er een enorm geldbedrag betaald worden. Een hoge boete betaald worden. Anders komt hij niet vrij. Dan ga er maar aan staan als je arm bent. Een hoog bedrag, dat kunt natuurlijk nooit betaald worden. En die moeder had maar een eenvoudig baantje. Verdiende lang niet genoeg. Zou oneindig lang duren voordat het uiteindelijk bij elkaar gespaard was. Wat gaat die moeder doen? Nou, die gaat bij de zoon op bezoek natuurlijk in de gevangenis. Wat zegt die moeder? Die zegt, weet je, ik ga ander werk zoeken waarbij ik wat meer verdien. Ik ga dat bedrag betalen om jou vrij te krijgen. Ik ga daarvoor werken. Wat voor werk gaat u dan doen? Nou, niet mijn huidige werk, dat verdient niet genoeg. Ik ga in de steengroeven werken. Dat zijn lange dagen, hard werken, maar ik verdien wel meer. Dan kan ik jou vrijkopen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Moeder zegt het baantje op en gaat in de steengroeven werken. En ze blijft natuurlijk onderwijl bij haar zoon in de gevangenis op bezoek komen. En wat ziet die zoon dan als die moeder komt? Wat ziet die zoon dan? Wel, die ziet de handen van zijn moeder verweren, hè? Dikke eeltlagen. En die ziet op de armen van zijn moeder allemaal striemen staan, littekens staan. Dat steengroevenwerk is bepaald geen zachtzinnig werk. Dat kun je je voorstellen met zo'n pikhouweel. Allemaal steen kapot slaan en eraf slaan enzovoort. Daar schiet nog wel eens wat af. Dat gaat nog wel eens een wond opleveren. Keer na keer, iedere keer als die moeder op bezoek komt daar bij die zoon, ziet hij die wonden in haar armen. En uiteindelijk heeft ze genoeg geld bij elkaar gespaard en betaalt ze die hoge boete en mag haar zoon vrij en ze gaat hem ophalen. En opnieuw ziet hij die handen en die armen. En ze gaan naar huis en ze wonen samen vol van vreugde weer in het huisje waar ze eerder ook allebei woonden. De zoon is weer thuis. Stel je voor, daar komt nou die week erop komen die vrienden. En die waren al eerder vrij of een enkele van die vrienden waren al eerder vrij. En die vrienden zien hem lopen en die zeggen, hey, ben je vrij, geweldig man. Ja, mijn moeder heeft betaald. Geweldig, fantastisch. Kom je mee, gaan we weer. Wat gaat hij doen? Hij weet inmiddels en heeft ingezien dat wat hij deed, dat zonde was. Dat de gevangenisstraf terecht was. Dat hij straf verdiende. En heeft gezien de liefde van zijn moeder om hem vrij te kopen. Getekend in haar handen en in haar armen. Deze jongen wil niet meer met zijn vrienden. En wat zegt hij dan? Zegt hij, ja, ik zou wel graag willen, maar doe het maar niet. Hij wil niet meer. En zeker in dat verzoek, in die vraag van die vrienden, zal aantrekkingskracht gelegen hebben. Maar hij wil het niet meer. Als Paulus zegt, ik bid u dan broeders door de ontfermingen van God dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, tot een offer welke is uw redelijke godsdienst. Dan spreekt hij tot mensen, tot christenen, tot gelovigen die dat ook verlangen, maar daar dus toch tot aangespoord moeten worden, toch wel aangespoord. Waarom? Omdat er een innerlijke strijd is. En die aantrekkingskracht, die beschrijft Paulus in het leven van een christen in Romeinen 7 op intense manieren. Het goede dat ik wil, Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, ligt me bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? En moeten we Paulus goed begrijpen. Hè? Paulus zegt niet, juist, ik wilde geen moord plegen, maar ik heb het per ongeluk toch gedaan. Hè? Dat zegt hij niet. Hè? Als we Romeinen 7 lezen, gaat het met name over de begeerte in het hart. Ik wil niet dat die begeerte in mijn hart opspringen, die mij naar beneden trekken, die mij wegtrekken van de Heer. En het gebeurt toch. Die begeerte, die hoogmoed, die ijdele eer. En die strijd, die geestelijke strijd is niet hopeloos. Hè? Door de kracht van de geest. Maar is wel realiteit. Wie wedergeboren is tot een levende hoop. Van die is de wil vernieuwd. Die verlangt in de wegen van de Heere te gaan. Ik zal uw wet overdenken, uw woord overdenken. En Ik zal in uw wegen gaan en tegelijkertijd bidden, de dichter van Psalm 119, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Hè. Het verlangen, het goed dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat ligt me bij. Verlos mij. Maar juist het verlangen om te gaan in de wegen van de Heer, niet met tegenzin, maar omdat een christen, een gelovige, weet waar hij van verlost is en weet van de liefde waarmee hij verlost is. Zoals die zoon ziet op die armen van de moeder. Zo zwaar, zo heeft zij voor mij gewerkt en geleden. Hij wil niet meer met die vrienden. Waar een gelovige aan de voet van het kruis verkeert. En ziet zo zwaar en zo ernstig, zo hoog neemt God de zonde op. Zo groot is mijn schuld voor God. Maar tegelijkertijd zoveel liefde heeft mij mijn zaligmaker bewezen. Zoveel liefde gaf God de Vader. Met zoveel liefde leidde de Geest. Dat wat in het avondmaal zichtbaar werd en tastbaar. Waar de Heer Jezus Christus zichzelf uitdeelde. Dit is mijn lichaam. Dat voor u, in plaats van u, gebroken werd. Dit is mijn bloed. Dat voor u, in plaats van u, vergoten werd. Juist daar aan de voet van het kruis. Waar beleden wordt wie wij zijn, maar ook gezien wordt op hem. Daar wil je echt niet anders meer dan deze Christus, deze God dienen. Maar dan moet je het leven weer in, hè? Dan moet je het leven weer in. Dan moet je weer van vandaag verder. Naar maandag. Nou ja, misschien is die strijd al wel aanwezig. Hè? Zomaar in het gezin als u kinderen van de Heere kreeg. En u hebt vanmorgen deelgenomen met vreugde en dankbaarheid aan het avondmaal. En er gebeurt iets in het gezin. En het is zo weer weg. Dat kan. Of er kwam strijd op of aanvechten. Je moet wel weer verder, hè. Dan begin je die strijd weer te herkennen van Paulus. Hè? Het goed dat ik wil enzovoort. En in die strijd zegt Paulus. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen van God. Dat hè. Dat hè. Door de ontfermingen van God. En Paulus ziet daarmee eigenlijk terug op heel de brief aan Rome. Vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 11 vers 36. Waar het gaat over ellende en verlossing en dankbaarheid. Waarin geschreven is dat uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Niemand kan door zichzelf zalig worden. Want er is niemand die vanuit zichzelf God zoekt en niemand die goed doet. Maar in Jezus Christus, de God die zoekt. en die zichzelf gaf, is een verlossing. Niet uit de werken, maar uit de gerechtigheid van Christus, door het geloof alleen. Om de ontfermingen van God, de rijkdom van de genade van God, dwars door die strijd heen, Romeinen 8. De geest die leidt en die doet zeggen, Abba Vader. Dat Hij alles is. Hij alles. Jezus Christus en die gekruisigd door de ontfermingen van God. De drie-enige God. En dat een christen in Hem geborgen, rechtvaardig en heilig is in Hem. En Paulus zegt wel, als dat dan waar is, leef dan ook zo. Als u in Jezus Christus rechtvaardig gerekend wordt, leef dan ook rechtvaardig. Als u in Jezus Christus heilig gerekend wordt, leef dan ook heilig. Wandelt waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent. Als Paulus schrijft, als u met Christus gestorven bent. In de brief aan de Colossenzen schrijft hij dat. Als u, dat dubbel hè, als u met Christus gestorven bent, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Als u levend gemaakt bent met hem, leef dan het leven van hem. Ik bid u door de ontfermingen van God. En dan heb je een complete tegenstelling. Als u zou lezen, moet u thuis dan maar doen. Romeinen 1 vers 18 en verder. Als het gaat over het leven zonder en buiten God. En het leven wat Paulus hier beschrijft in Romeinen 12 en verder. Dan zult u het contrast zien. Een complete tegenstelling. Hier is ontferming. Daar was toorn en oordeel. Hier is een offeren aan God. Daar is het weigeren in gedachtenis te houden. Hier is het lichaam aan God wijden. Daar is het lichaam onteren door de zonde. Hier is de redelijke godsdienst. Daar is het dienen van de afgoden. Hier is het vernieuwd gemoed. Daar is opstand en weerspannig gemoed. Hier is het bekennen van Gods wil. Daar is het verwerpen van Gods wil. Complete tegenstelling. Net zoals die zoon van die moeder. Hè? Dat voorbeeld houden we de hele preek maar vast. Jongens en meisjes. Dan kun je dat ook volgen. Net als die zoon van die moeder. Hè? Die compleet tegengesteld was met zijn vroegere leven. En hij voelt de aantrekkingskracht. Want dat zei ik net, je moet wel het leven weer in. Hè? Je wil het niet meer, maar die strijd van Romeinen 7 dan. En dat is een noodkreet van Paulus. Hè? Dat is geen koffiepraatje, Romeinen 7, ik ellendig mens. Dat is een noodkreet van hem. Hè? En dan ga je zo gemakkelijk weer een stukje mee. Stel dat die zoon van die moeder dat deed. Hè? Komt die vrienden tegen. Kom mee. Hij zegt, nee, ik wil het niet meer. En toch, op onverklaarbare manier loopt hij een stukje met ze mee. Hè? Dan komt hij 's avonds thuis. Wat ziet hij dan? Dan ziet hij die handen en die armen van zijn moeder. Hè? Zou dat hem niet verbreken dan? Een christen zondigt niet goedkoop, maar zondigt tegen de liefde van God. En wordt verbroken, niet lichtvaardig. Een christen neemt de zonde niet licht op. Berouw, belijden. Paulus spoort aan, ik bid u dan broeders, dat u door de ontfermingen van God, door die genade van God, uw lichamen, heel uw leven, stelt tot een levende offerande. Dat wil zeggen, een levend gemaakt met hem, een heilige offerande. Dat wil zeggen, hem toegewijd, aan hem gewijd en een Gode welbehagelijke offerande. Die is uw redelijke godsdienst, dat uw lichaam offert, dat uw leven offert, dat God verheugt, dat God er behagen heeft, dat God er vreugde in heeft. Kan dat? Kan een christen zo leven dat God er vreugde in heeft? Ik bedoel, je blijft toch zondaar? Dat heb ik net gezegd, toch? Ja. Maar hoe kan God dan vreugde hebben in God? Hoe kan Paulus dat eens? Is dat niet onmogelijk dan? Ja, wel, vanuit onszelf en in onszelf wel, maar toch niet, hè. En dan denk aan die moeder en die zoon. Stel je voor, hè, die moeder die ziet die strijd bij die zoon. Hè? Die zoon wil niet meer, maar de aantrekkingskracht is zo groot, hè. Maar ze ziet dat die zoon niet meer zomaar meewaait, maar dat is tegen strijd en dat tegen strijd. Zou die moeder zich niet daarin overheugen, hè? Zou God daar zich niet verheugen als hij zijn eigen werk terugziet in het hart van een gelovige? De vernieuwde wil. Het buigen voor God. Het te hulp roepen van God. Het belijden. Het zoeken van zijn genade en kracht. Ontferming. En bovendien, wij doen dat eigenlijk ook, hè. Bijvoorbeeld als u nou kinderen ontving van de Heer, of kleinkinderen. En die maken voor u een mooie tekening voor uw verjaardag. Hè? Of u krijgt uit de gemeente, van een kind uit de gemeente, een tekening voor uw verjaardag. Van een kind van een jaar of drie of zo. En ja, dat is natuurlijk, ja, dat zijn natuurlijk wat krassen op papier, hè. En dan... Moet je soms vragen wat het eigenlijk betekent. Moet je natuurlijk een beetje voorzichtig vragen, want dan moet je natuurlijk eigenlijk zien wat het betekent. Hè? Wat het is. Maar daar ben je toch blij mee? Daar bent u toch blij mee? Wat doet u daarmee? Als dat kind dat geeft en u pakt het uit, dan zegt u niet, nou dat lijkt nergens op. En je scheurt het kapot en werpt het weg. Dat doet toch niemand? Nee, je geeft het een mooi plekje in de kamer. De kast of zo, of de schoorsteen, of noem maar op. En daar schaamt u zich niet voor, hè? Stel je voor dat dan later op de dag ander bezoek komt op uw verjaardag. En u denkt, ja, die tekening lijkt natuurlijk nergens op. Die stop ik nu maar even in de la. Dan zet ik hem vanavond wel weer terug, want mijn gasten mogen hem niet zien. Dat doet toch niemand? U staat dan toch bij die kast en zegt, kijk, dat heeft dat kind uit de gemeente voor mij getekend. Hè? En je verheugt je erin, hè? Zo verheugt God zich. In het gekraste. Maar nochtans volmaakt gemaakte. Door Jezus Christus. Die aan de rechterhand van de Vader zit. In zijn kinderen. Gode, welbehagelijk. En dat, zegt Paulus, is uw redelijke godsdienst. Hij bedoelt daar... Dat is wat logischerwijze past bij het verlossingswerk van Christus. Dit vloeit daaruit voort. Dat kan niet anders. Als u uit Gods genade leeft, gaat u uzelf offeren. Ja, in die strijd een aansporing. Maar het verlangen is daar. Uw redelijke godsdienst. Tweede punt, omdenken. Nou... Weer even naar die zoon met die moeder, hè? Jongens en meisjes, die zoon loopt daar en die vrienden zeggen, kom, ga mee. Wat houdt hem tegen om met die vrienden mee te gaan? Wat houdt hem tegen om met die vrienden mee te gaan? Nou, dat kwam net al naar voren, hè? Dat is liefde. De liefde van zijn moeder en daarmee ook de liefde tot zijn moeder. Maar er is nog iets anders wat hem tegenhoudt en dat is wat Paulus schrijft in vers 2... Dat is zeg maar de reden, het gemoed. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat u mogen beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Wordt vernieuwd in uw gemoed. Dat je gevormd wordt door het woord van God. Dat je gaat denken zoals het woord van God denken en de dingen zien zoals God ze ziet. Stel je voor, even weer naar die zoon, hè, die moeder. Die zoon die loopt daar op straat en zijn vrienden zeggen, kom, ga je mee? Zeg, nee, doe ik niet meer. Hè? Ik wil dat niet meer. Ik heb gezien de liefde van moeder, ik heb mijn moeder lief, ik wil haar geen pijn meer doen, enzovoort. Hij zegt, nee, ik ga niet mee. En dan zeggen ze tegen hem, nou, oké, nou ja, doe maar. Dat begrijpen we dan, maar nou, dan gaan we iets anders doen. Dan gaan we iets anders doen. En ik weet zeker dat je moeder dat wel goed vindt. Hè? Ik weet het zeker. Ja. En dan? Hoe weet die zoon dat hij de liefde van de moeder niet zal kwetsen? Moet hij daarvoor bij zijn vrienden zijn en hen vragen wat die moeder weet en wil en fijn vindt en niet fijn vindt? Tuurlijk niet. Dat interesseert die vrienden niet. Daarvoor moet hij bij zijn moeder zijn. Nou, dat is bij de Heere net zo, hè? Het interesseert de wereld niet. Het interesseert anderen in die zin niet, tenzij ze ook de Heere lief hebben. Het interesseert anderen niet wat God goed vindt en niet. Het interesseert anderen niet wat nou bij het toegewijd leven aan de Heere hoort en niet. Het interesseert anderen alleen wat ze zelf zouden willen en fijn vinden. Bij wie moeten wij zijn om te weten wat God wel behagelijk is, wat de wil van God is, die goed is en heilig? Bij wie moeten we dan zijn? Dat is toch bij niemand anders dan God zelf. En daarom schrijft Paulus: wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat u onder het gezag van het woord buigt. Dat u verlangt onder het gezag van het woord te gaan. Neem niet, zegt hij, de vorm van de wereld aan. Het schema van de wereld. Maar wordt vernieuwd in uw denken. Wordt vernieuwd in het denken over jezelf. Wordt vernieuwd in het denken over wat ik voel. De maatschappij zegt, wat je voelt, dat ben je. De Bijbel leert ons anders. Die zegt dat de identiteit van een christen niet in onszelf, maar in Christus ligt. Gode zij dank. Kijk, word niet gevormd door wat social media van je willen maken. Word niet gevormd door wat de wereld denkt over het begin en het einde van het leven. Neem niet de vorm van de wereld aan als het gaat over seksualiteit, gender enzovoort. Paulus zegt, wordt vernieuwd in uw gemoed, opdat u zult denken zoals het woord denkt en God denkt. De dingen zult zien zoals God ze ziet, opdat u moogt beproeven, hè, dat is ontdekken zou je zeggen, welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dat die wil alleen stand houdt. Hè. Beproeven heeft ook iets van testen in zich, maar het zit hier meer op onderscheiden. Niet wat om ons heen klinkt, niet wat de wereld ons voorspiegelt. Alles testen, alles toetsen aan het woord van God. Wereldgelijkvormig. Ja, niet dus. Trouwens, als het woord wereldgelijkvormig staat in vers 2, hè, bij die vernieuwing van ons gemoed. Dat is wel heel opvallend, vind ik, hè. Jongeren misschien, het woord wereldgelijkvormig, dan denk je gelijk aan en dit niet en dat wel enzovoort. En op het uiterlijke. En zeker Paulus spreekt ook over het uiterlijke in zijn brief. Hè. Dat is ook helder. Het gaat over hoe je kleedt, zedig enzovoort, wat je zegt, hoe je leeft enzovoort. Maar Paulus bedenkt hier, als het gaat over wereldgelijkvormigheid, gaat het allereerst over onze binnenkant. Wat wil dat zeggen? Dit. Dat als u tevreden bent met een uiterlijk netjes leven, strijd tegen wereldgelijkvormigheid alleen in het uiterlijke leven. En daarmee tevreden bent dat u compleet de plank mislaat. Want u kunt uiterlijk misschien dan niet wereldgelijkvormig zijn. En innerlijk wel. U kunt uiterlijk het netjes op orde hebben, om het dan zo te zeggen, wat dan netjes is enzovoort. Dat laat ik maar even liggen. Maar u kunt uiterlijk alles netjes op orde hebben, maar toch ondergaan in de materie en het materialisme dat deze huidige tijd in zijn greep heeft. En u kunt uiterlijk alles op orde hebben en hierop tegen en daarop voor zijn, maar tegelijkertijd onbuigzaam en snoeihard tegenover uw naaste. Dat is wereldgelijkvormig. U kunt alles op orde hebben, maar ondertussen roddelen, tot en met. U kunt alles op orde hebben en tegelijk dat in uw leven alles om uzelf draait in hoogmoed. Word vernieuwd, word veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Allereerst dat innerlijke, dat ons denken, het innerlijke leven, om zo te zeggen, de vorm van het woord en de vorm van Christus aanneemt. Buigen voor het woord. En als Paulus dan concreet wordt over wat dan wereldgelijkvormig is, in deze Romeinenbrief, in de hoofdstukken die hiernaar volgen, dan staat dat ver bij datgene vandaan wat we er normaal onder verstaan. Laten we eens kijken, als we heel kort wat teksten uit Romeinen 12 voorbij laten komen. En de hoofdstukken daarna. Paulus zegt in vers 3, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, zoals God aan ieder naar de mate van het geloof gedeeld heeft. Wees niet wijs boven wat u wijs behoort te zijn, maar wees wijs tot matigheid, schrijft Paulus. Dus gevormd worden, niet naar de wereld, maar gevormd worden door het woord, door veranderd in de vernieuwing van het gemoed, houdt in wijs te zijn tot matigheid. Niet boven de ander te gaan staan. Of als we even verder lezen. In Romeinen 12 vers 10, hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heere, verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Dat is niet wereldgelijkvormig. Wat is het dan wel? Dat is elkaar bijten en vereten in plaats van elkaar broederlijk liefhebben. Zelf voordringen en niet de ander voor laten gaan, zoals Paulus schrijft in vers 10, dat is wereldgelijkvormig. Traag in het ijveren. Niet vurig van geest zijn, de Heere niet te dienen, niet te verblijden in de hoop, boos te worden in verdrukking en niet te bidden. Dat is wereldgelijkvormig, dat is gevormd naar de vorm van deze wereld. Als we vers 16 en 17 nemen. Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Wees niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Dat is niet wereldgelijkvormig. Wat is het wel als u niet eensgezind bent onder elkaar? Als u wel tracht naar de hoge dingen en niet naar de nederige. Als u wijs bent bij uzelf. Als u wel kwaad voor kwaad vergeldt. Als u oneerlijk bent ten opzichte van andere mensen. Dat is wereldgelijkvormig. Of als u Romeinen 13, als u de belastingen niet betaalt en ontduikt. Dat is wereldgelijkvormig. Dat doen de heidenen ook. Paulus zegt, wees de overheid onderdanig. En er was toen geen christelijke overheid, hè? Tussen haakjes. Verre van dat. Lees Romeinen 14 en 15. Paulus schrijft, wat is daar vernieuwd? Veranderd door de vernieuwing van het gemoed en dus niet naar de vorm van de wereld. Dat is rekening houden met elkaar. Dat is als je weet dat iemand ergens anders pijn van heeft, juist dat proberen te vermijden. Niet om de ander te dienen, schrijft Paulus, maar om Christus te dienen. En tegelijk andersom ook de ander niet te veroordelen als die iets vindt kunnen wat u zelf niet vindt kunnen. En wereldgelijkvormig is dus exact het omgekeerde. Is wel veroordelen en is nergens rekening mee houden. Leest u zelf de volgende hoofdstukken maar door. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Is buigen onder het woord van God zelf. En dat kan pijn doen voor ons eigen ik en dat doet het ook, hè. Maar als u leeft van de liefde van Christus, is dat toch dwars daardoorheen, in die strijd, het verlangen van ons hart toch. Ja. Dat betekent tijd maken voor de Heer en voor zijn woord. Dat betekent bidden. Toen ik deze preek destijds voor de eigen gemeente voorbereidde, las ik in een dagboek van Rijl het volgende wat me trof en ik wil het ook maar hier doorgeven. Hij schrijft, u kunt iets verkondigen zonder dat u het zelf gelooft. U kunt godsdienstige boeken schrijven en prachtige toespraken houden en de schijn aannemen van veel goeds te verrichten en toch een Judas zijn. Maar zelden gaat iemand in de stille binnenkamer en stort daar zijn ziel voor God uit zonder dat hij het ernstig meent. Wat treffend, hè? Wij kunnen iets verkondigen zonder dat we het zelf geloven. We kunnen godsdienstige boeken schrijven, prachtige toespraken houden zonder dat we het zelf geloven. We kunnen de schijn aannemen van veel goeds te verrichten, ijverig in de gemeente en toch een Judas zijn. We kunnen aan het avondmaal gaan en toch een Judas zijn. Maar zelden gaat er iemand in de stille binnenkamer en stort daar zijn ziel voor God uit zonder dat hij het ernstig meent. Hoe is dat? Avondmaalganger, hoe is dat gemeente? Dat is waar, hè? Al dat andere heeft te maken met dat andere mensen het ook zien, hè? Maar dat in de stille binnenkamer voor God je hart en je ziel uitstorten, ziet God alleen. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Om zo naar het goede te staan en vreugde en smaak in het goede te vinden. Dat is omdenken. Hè? Vernieuwing van gemoed, omvormen van het denken en het leven. Niet de vorm van de wereld, niet de vorm van deze tijd, maar de vorm van Christus. Niet de vorm wat over ons uitgestort wordt allemaal, maar steeds alles toetsen aan de Bijbel. Hè? Alles toetsen aan de Bijbel, ook de geest van de tijd. Alles toetsen aan de Bijbel, keer op keer. Dan hoeven we niet te leven alsof achter ieder boom een gevaar schuilt. Maar wel realistisch. En ons afvragen, welke geest zit hierachter? Achter die film, achter dat muziek, achter dat programma, noem maar op. Gevormd naar het beeld van Christus. En dan zegt Luther, kijk, dan wordt een christen een kleine Christus. Nou, kijk, dat zegt de christen niet van zichzelf. Die komt niet binnenstappen en zegt, ik ben een kleine Christus. Hè? Nee, dan heb je het niet begrepen. Maar Luther zegt, dan wordt een christen een kleine Christus. Dat betekent in alle beperktheid, hè? En gebreken enzovoort. Maar dat betekent als er een christen binnenkomt, dan komt er iets van Christus zelf binnen. Word veranderd. Offer uzelf. Dat is te merken. Ja, hoe zou dat dan gaan, hè? Hoe zou dat kunnen? Als we eerlijk zijn. Nou, heb ik eigenlijk al gezegd, maar ik zal het nog een keer zeggen. Ik ga het toch nog een keer zeggen. Waar ligt dat geheim daarvan dan? Waar ligt dat geheim van die veranderd door de vernieuwing van hun gemoed? Waar ligt dat geheim van dat offeren? Waar ligt het geheim in die strijd van Romeinen 7? Dat ligt nergens anders dan aan de voeten van Christus. Waar de geest neemt, het uit Christus neemt en verkondigt en toepast steeds opnieuw. Dat ligt daar, in het zien op de Heere zelf. Paulus schrijft dat in 2 Korinthe 3 vers 18. Eigenlijk een tekst die antwoord geeft op de vraag die ik net stelde, maar hoe dan? In 2 Korinthe 3 vers 18 schrijft Paulus het volgende. Daar gaat het over de geest en de vrijheid in de Heere. En dan zegt hij, en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Dus de heerlijkheid des Heren aanschouwende, dat is in zijn kruisiging, in zijn opstanding, in wie hij is. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heren, die is aan de rechterhand van de Vader. En hem als in een spiegel aanschouwende, worden we door de geest vernieuwd tot zijn beeld. Waar verlangt die zoon van die moeder het meeste? Om zijn moeder geen pijn te doen. Dat verlangt hij het meest als hij ziet op die handen en die armen van zijn moeder dan. Aan de voet van het kruis. Als bedelaar. Vervuld met de genade van God. Verlang je het meest om de Heere welbehagelijk te leven. Daar brandt het vuur van de liefde en het verlangen tot heiliging het allerdiepst en het allermeest. Word omgevormd, zegt Paulus. Word veranderd. Dat is eigenlijk apart geschreven. Hè? Word veranderd. Dat wil zeggen, dat is een bevel, maar ook passief. Dat wordt gedaan. Ja, daar. Daar aan de voet van het kruis. In het zien op Jezus. Dagelijks opnieuw. Zijn heerlijkheid. Als de verlosser en zaligmaker. Als de opgestane Heer. Maar bij de Heer zelf. Zo belooft hij. Hè, die hij trekt. Die hij geroepen heeft. Uitverkoren heeft. Romeinen 8. Uitverkoren, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Hij vernieuwt naar het beeld van Christus. Om zo verder te gaan. Aan de voet van het kent u hem. Het heerlijkste leven, gemeente, is in Jezus Christus. Niet als in het begin, hè, met Augustinus. Ja, ik wil het eigenlijk niet, doe het later maar. Nee, vandaag. Hoe buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverblijf. Hij nodigt, hè. Ook vanavond, als je buiten hem staat. En weet je, jongens en meisjes, dat is echt waar. Ik heb nooit iemand ik heb wel mensen gesproken die zeiden, ik ben te laat de Heere gaan dienen. Maar nooit heb ik iemand gesproken die zei, ik ben te vroeg van de Heere gaan dienen. Dat is nou jammer, hè. Als ik nou de Heere wat later was gaan dienen, had ik eerst nog kunnen gaan feesten. En had ik eerst nog tekeer kunnen gaan in het leven. En had ik later toch nog de vreugde van de Heere gehad. Ja, nou, net jammer dat ik dat gedeelte gemist heb. Want ik ben als tiener de Heere al gaan dienen. Hè? Of eerder, als achtjarige. Ik heb nooit zo iemand gesproken. Waarom niet? Nou, dat is absurd. Zo iemand zal zeggen, de Heer Jezus is mijn alles. En als hij op 8-jarige ging geloven, zei hij, het is betreur dat het niet 6 jaar was. Ik heb mensen gesproken die zeggen, ik ben veel te laat de Heer gaan dienen. Want ja, ik heb geleefd, ik heb in zonde geleefd zelfs. Hè? En misschien wel dit of dat gedaan. Maar denk je dat ik daar fijn op terugkijk? Geen sprake van. Ik heb er verdriet van. En zoals Paulus later nog zegt, hè, ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik ben de grootste zondaar die er rondloopt. Maar God bewees mij genade. Dan had ik eerder de vreugde in Jezus Christus geproefd. Dan had ik eerder de blijdschap en de vrede en de troost in hem gesmaakt. En was ik voor veel zonden bewaard gebleven. Als ik hem mag kennen. Hem de mijne weet, hè. Aan de voet van het kruis. Kijk, daar is die vernieuwing. Hè? En als het nou moeilijk is. Hè? Het zal moeilijk zijn. Hè? Moet je je vijanden lief hebben. Ja. Nou. Als u eerlijk bent voor God. En u bent aan de voet van het kruis. Om het zo te zeggen. En ik vraag u. Maar wie had Jezus dan lief toen hij stierf voor u? Niemand minder dan zijn vijand. Paulus zegt, toen wij vijanden waren, is Christus voor ons gestorven. En dan zeg ik niet dat het makkelijk is, helemaal niet, verre van dat. Maar we mogen wel bidden tot de Heer, vul mij Heer met uw liefde, opdat ik lief zal hebben. En vul mij met uw geduld, opdat ik geduldig zal zijn. En vul mij Heer met uw genade, opdat ik leer genade te bewijzen. En zo is het heilige avondmaal aan de voet van het kruis, bevestigend in het offer van Christus zelf, maar tegelijk een bron van levensheiliging. Offer uzelf en word veranderd. Vanuit de gemeenschap met hem, buigend voor hem, wegzinkend in zijn liefde. Dan heb je niets anders meer nodig. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrotsburg en helper is de Heer. En tegelijk bidden we, wat we straks aan het eind van de dienst gaan zingen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen.